Het onderwerp van vanavond gaat ons allemaal aan. Want er is hier niemand vanavond die geen geweten heeft. Maar wat is dat nu eigenlijk, mijn geweten? Wat is de functie, de werking van het geweten? Wat heeft het te maken met geloof en vergeving van zonde? Maar laat ik voordat we de schrift openen eerst eens bewijzen dat jullie allemaal een geweten hebben. Ik vraag je heel eenvoudig om even in gedachten te nemen een bepaalde herinnering aan iets waarvoor je je nu schaamt. Dat is vaak in zo'n interview een beetje een oppervlakkige vraag. Is er iets waarvoor je je schaamt? Nou, ik heb nog nooit gelezen dat iemand echt iets ingevuld heeft waarvoor hij zich echt schaamt. Maar even voor jezelf, want het zijn denk ik geen dingen om zo in het publiek te melden. Maar even voor jezelf, één ding in je leven wat je nog heel goed kunt herinneren, heel scherp. En waarvan je nu zegt dat ik dat heb kunnen doen. Dat ik dat heb kunnen zeggen toen. Maar dat is dus je geweten. Hè? Het feit dat je dat nu nog weet en je daar nu nog voor schaamt, heeft alles te maken met die functie van je consciëntie, meeweten. Ik hoop er straks op terug te komen. We gaan samen een stukje lezen uit Handelingen. Handelingen 24 vanaf vers 1. Het gaat hier over de rechtspraak van Felix en de ontmoeting met Paulus. En 5 dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere advocaat voorspraak genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u en door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden, door uw voorzichtigheid, o machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet te lang zou ophouden, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de sekte der Nazareners, die ook gepoogd heeft om de tempel te ontheiligen, welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen, maar Lysias, de overste daaroverkomende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden het toe, zeggende dat deze dingen zo waren. Maar Paulus, toen hem de stadhouder gewenkt had dat hij zou spreken, antwoordde: dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter zijt geweest, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En ze kunnen niet bewijzen waarvan ze mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik, dat ik naar de weg, die zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden zal wezen, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, als ze iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen, of ze enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond, dan van dit enige woord, het welk ik riep, staande onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van u geoordeeld. Toen u Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende, als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten om hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde, voor ditmaal ga heen, en als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats, en Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. Omdat het onderwerp van vanavond veelomvattend is en misschien ook wat moeilijk, heb ik 5 stellingen aan de hand waarvan ik het een en ander met jullie wil delen vanavond. En mijn eerste stelling heb ik eigenlijk al voor de schriftlezing genoemd, is deze. Jij hebt een geweten. Laat ik ze maar heel persoonlijk formuleren. Jij en ik en wij hebben allemaal een geweten. Hier zie ik in de schrift 2 mensen tegenover elkaar staan. Wat een contrast. Daar zit op zijn troon Felix. Zijn naam betekent gelukkig, gefeliciteerd. Hij is machtig, rijk, heeft carrière gemaakt. Hij is de rechter, maar hij heeft een slecht geweten. Want als er gesproken wordt van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, dan wordt deze gelukkige ongelukkig en zeer bevreesd. En daar staat tegenover hem de apostel Paulus. Hij is gevangen en waarschijnlijk ook geboeid. Ik zie hem daar voor me staan. Met de kettingen aan de handen en aan de voeten. Zoals hij in het volgende hoofdstuk zegt tegenover Festus. Ik wenste wel dat u in alle dingen was zoals ik, behalve deze boeien. Zo staat hij daar als een veroordeelde, als een crimineel, opgepakt door de politie. Beschuldigd, waarvan? Van oproer, van twist, door die gemene advocaat met zijn pluimstrijkende en slijmerige woorden. Vals beschuldigd. En in het hart van Paulus is geen spoortje vrees. Hij staat daar vrij, want hij heeft een goed geweten. En hij zegt het ook, daarin oefen ik mij. Dat is een tekst die ik er even uitleg, vers 16. Daarin oefen ik mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. Waar ze me ook van beschuldigen, zegt Paulus, dit weet ik. Ik sta hier als een vrij man met een goed geweten. Wie is er nou eigenlijk gevangen? Paulus of Felix? Paulus is vrij. En Felix is gevangen. En zoals een van de Puritijnen zei, een kwaad geweten is een gevangenis waaruit je nooit in eeuwigheid niet kunt ontsnappen. Die geef ik jullie mee. Een kwaad geweten is een gevangenis waaruit je nooit meer kunt ontsnappen. Wat is nu eigenlijk die conscientia? Geweten. Letterlijk in het Latijn en ook in het Grieks van de Bijbel. Samen weten. Mee weten. Conscientia. Daar zit het in. Maar met de etymologie of de betekenis van het woord, de letterlijke betekenis van het woord, ben je natuurlijk nog niet zo heel veel geholpen. Wat bedoelen we als we het hebben over het geweten? Het gaat dan over een zeker zelfbewustzijn. Iets wat je weet, waar je je van bewust bent. Iets wat je je herinnert. Hebben dieren een geweten? Nee. Je kunt ze wel africhten natuurlijk. En ze hebben ook wel een soort instinct, waardoor ze bepaalde dingen wel doen en andere dingen niet doen en het gevaar ontvluchten en misschien zelfs bang zijn voor straf. Denk aan een hond. En toch spreken we bij een dier niet van een geweten. Dus, als het te maken heeft met het onderscheid tussen mens en dier, heeft het ook te maken met dat beeld van God. Dat jij een geweten hebt, dat komt omdat je naar het beeld van God, in het beeld van God geschapen bent. Hij heeft jou gemaakt en niet jij. En hij heeft in je hart gelegd dat bewustzijn. Dat bewustzijn ook dat God er is. Dat bewustzijn dat ieder mens ten diepste heeft, dat hij niet voor niets op deze wereld is, dat hij ergens vandaan komt en ergens heen gaat. Zoals de prediker zegt, al gaat de zon op en al gaat hij onder en al lijkt alles een doelloze cirkel, hij heeft de eeuw in je hart gelegd. En ik weet dat al wat God doen zal, al wat God doet in der eeuwigheid zijn zal. Nou, dat bewustzijn van God. En dat bewustzijn van, want daar gaat het met het geweten ook om, van goed en kwaad. Van recht en onrecht. Van zonde en schuld. Dat bewustzijn heeft te maken met het beeld van God. God heeft dat erin gelegd bij Adam en Eva, bij jou en bij mij. En toch is er ook nog een andere kant aan dat geweten. Een schaduwkant zou je kunnen zeggen. Want ik had het net over kennis van goed en kwaad. Hadden Adam en Eva een geweten? Nee. Ja, toch wel. Ze waren naar het beeld van God geschapen. En ze wisten van het goede. Namelijk de wil van God te doen. En Eva's geweten begon haar te waarschuwen. Toen ze nam van de vrucht. Toen ze die eerste zondige overweging maakte, toen protesteerde uit alle macht haar conscientie. En ook zo van Adam. En toch hadden ze voor de zonde, voor die eerste afschuwelijke, bittere zonde, nog geen geweten zoals wij. Geen kennis van goed en kwaad. Ze waren onnozel. Zonder kennis van het kwaad. Net als een klein kind. Ja, nu moet je me niet verkeerd begrijpen. Wij worden in zonde ontvangen en geboren en we zijn niet onschuldig. Zelfs al hebben we nog nooit één kwade gedachte gedacht of een kwade daad gedaan. We zijn niet onschuldig, maar we zijn nog wel onnozel. Onze jongste is een half jaar, die is nog onnozel. In de zin dat hij nog niet weet van goed en kwaad. Hij heeft ook nog geen zelfbewustzijn. Hij weet nog niet bewust dat hij bestaat. Hij drinkt en hij slaapt. En hij slaapt veel, gelukkig. Maar hij weet nog niet. Hij kent de wereld nog niet en hij kent zichzelf nog niet. Nou, met deze dingen heb ik eigenlijk al heel wat gezegd. Het gaat om het beeld van God. Het gaat om de zondekennis, goed en kwaad. Het gaat ook nog een, en dat maakt het denk ik ook wel wat ingewikkeld, om die psychologische kant, die ontwikkeling van klein kind, zuigeling tot volwassene. En in die cruciale leven, die cruciale fase van je leven is jouw geweten gevormd. De opvoeding is zo ontzettend belangrijk. Dank de Heere als je ouders hebt die hem vrezen en in zijn wegen willen wandelen. Want daardoor wordt je geweten gevormd, opgescherpt. Maar in die cruciale fase kan je geweten ook ernstig misvormd worden. door gewenning aan de zonde. Door dat je heel vroeg te maken krijgt met diepe teleurstellingen en krassen in je leven. Waardoor je geen vertrouwen meer hebt in mensen en het ook moeilijk vindt om te vertrouwen in God. De vorming van je karakter, de vorming van je geweten is zo cruciaal in situaties van misbruik, mishandeling. Als je daar pastoraal mee te maken krijgt, zie je ook altijd dat het karakter, dat het geweten van iemand is misvormd. We zijn in een gevallen wereld. En ook tot in ons geweten aan toe is de zonde doorgedrongen. Ons geweten is niet onfeilbaar. Het woord van God is onfeilbaar. De enige toets, het enige criterium. Daar moet ons geweten ook voor buigen. Dat is de stem van de Here. Dat woord moeten we laten staan. Maar ons geweten kan wel degelijk dwalen. Sommige mensen hebben een zwak geweten en durven dus geen vlees te eten als het misschien aan de afgoden geofferd is. En Paulus zegt, het kan eigenlijk wel, want dat vlees dat is van God. Maar als je het niet kunt, doe het dan ook niet, omdat je een zwak geweten hebt. En als je broeder het niet kan, doe het dan niet om je broeder, omdat hij een zwak geweten heeft en misschien zou zondigen tegen zijn eigen geweten. Moeilijke teksten in 1 Korinthe, 1 Korinthe 6, 1 Korinthe 10. Maar het geeft wel aan dat ons geweten niet onfeilbaar is. Het moet getoetst worden. Het moet gevormd worden. Het moet opgescherpt worden. Telkens weer. Sommige mensen zijn schuldig. En ze voelen zich niet schuldig. Godfried Bomans, mag ik hem een keer citeren vanavond. Die zei, sommige mensen hebben hun goed geweten te danken aan hun slechte geheugen. Ja, dat is ook een om over na te denken. Een goed geweten en een slecht geheugen. Sommige mensen zijn schuldig en ze voelen zich niet schuldig. Hun geweten zwijgt. Andere mensen zijn niet schuldig in een bepaalde zaak dan. En ze voelen zich verschrikkelijk schuldig. Wat ik net noemde, zo'n situatie van misbruik, is daar een voorbeeld van. Ik zeg dat met ingehoudenheid. Maar het is wel vaak zo dat de dader zich onschuldig voelt. En het slachtoffer zich schuldig voelt, tot het laatst aan toe. Dat kun je er niet uitpraten. Een misvormd geweten, ook op zo'n essentieel terrein. Goed, daar zou veel over te zeggen zijn. Ik doe dat vanavond niet. Als er vragen over zijn, dan mag je die stellen. Ik ga verder met mijn tweede stelling. Jouw geweten is door de zonde aangetast. Niemand van ons heeft van nature een vrij geweten. Mag ik dat even vragen als de toepassing een beetje vooraf? Heb je er last van? Weet je wat zonde is in je leven? O God, ik ben zo slecht, zo vuil voor u. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat is de stem van je geweten, dat die je aanklaagt, dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt en niet één daarvan gehouden. En ik denk dat dat essentieel is voor het leven van een christen. De een zal het misschien zus ervaren, de ander zo, en al die wegen zijn niet hetzelfde, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ieder christen heeft een heel teer geweten, dat spreekt, dat ontdekt van zonde en schuld. Of heb je er last van dat je zo weinig last van je zonde hebt? Kan ook. Je zegt, ik weet wel, geweten, ik weet wel dat het verkeerd is wat ik gedaan heb. En ik weet ook wel dat ik een zondaar ben en ik hoor het elke zondag en ik hoor het zo vaak dat ik er eigenlijk niet goed van word om het nog vaker te horen. En ik hoor het misschien op een manier die weerstand bij me oproept. Bah, altijd maar weer dat negatieve. Dat kan. Of dat je ontdekt wordt aan je schuld tegenover God en dan er last van krijgt dat je zo oppervlakkig bent. Dat je eigenlijk maar zo heel weinig wakker ligt van je zonde en zo weinig tranen hebt gelaten over je schuld tegenover God. Dat je het eigenlijk allemaal wel best vindt en jezelf wel best vindt. En dus ook denkt, nou dan kan ik nooit echt bekeerd worden. Laat staan een kind van God zijn. Als ik zo oppervlakkig ben en zo weinig last heb van mijn schuldgevoel. Dat heeft ook te maken met het geweten. Hoe werkt dat nu? Het geweten, heeft een van de Puritijnen gezegd, is de spy of God. De spion van God. Zo kom ik aan mijn titel. En dan moeten we daar wel een kanttekening bij plaatsen. Ik heb al gezegd, het geweten is niet onfeilbaar. En ik herhaal dat hier weer. Dat vind ik ook belangrijk. En toch zit er iets in dat woord conscientie, meeweten van God, die meekijkt over je schouder heen. Dat bewustzijn, dat zelfbewustzijn, waar ben ik mee bezig? Of wat heb ik gedaan? Dat heeft toch ook te maken met onze relatie tegenover de Here. Dat we weten dat Hij alles ziet en weet. Zoals je vader en moeder het gezegd hebben tegen je. Denk erom. De Here Jezus, die ziet je altijd. En dan hoop ik maar niet dat ze dat gezegd hebben alleen maar om je bang te maken. God ziet het altijd, wat papa en mama niet zien. Want dan zou je alleen maar een soort schrikbeeld van God overhouden. Het is natuurlijk ook een troost. Dat mogen we onze kinderen toch ook leren. De Gij, Heere, doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. En toch is het wel goed om onze kinderen te leren iets van dat bewustzijn van de alwetende God. Dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen van Hem met wie wij te doen hebben, zegt de Hebreeënbrief. Heilig is Zijn naam, die God die de zonde haat en die alle dingen weet. Conscientie, the spy of God. Je zou, als je goed kijkt naar dat geweten, drie dingen kunnen onderscheiden. In de eerste plaats heeft het geweten een functie als het gaat om de zonde vooraf. Als een soort, ja, wij zeggen, dan gaat er een lampje branden. Er gaat natuurlijk geen lampje branden, maar die uitdrukking moet je even voor ogen houden. Dat er bij de zonde een waarschuwingslampje gaat branden. En misschien kun je nog beter zeggen dat er een stem in je spreekt. Het is de stem van je geweten, de stem van God. Die spreekt door middel van je opvoeding, van je geweten, van zijn wet die geschreven is in het binnenste van het hart van een ieder van ons. Niet doen! Niet doen. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat is slecht. Als het gaat om de zonde. Of als het gaat om iets wat je wel zou moeten doen, dat je geweten je aanspoort en aanspreekt om je plicht te doen. Ik bedoel dat positief, niet wettisch, maar positief. Het is zo goed om te lezen uit het woord van God. Iedere morgen weer, ook als je misschien wat slaperig opstaat. En het is je geweten die je aanspreekt en aanspoort om dat te doen. Doe dat nou. Het is zo goed om de Here te zoeken in het gebed. En in het lezen van een goed boek of door te luisteren naar een preek. Doe dat nou. Weet je wat dan het allergevaarlijkste is? Wat Felix doet. Felix stelt het uit. En hij zegt, nou, als ik wat meer tijd heb, ik heb het nou zo verschrikkelijk druk, de agenda is vol en ik moet vergaderen. Als ik nou wat meer tijd heb, dan zal ik u wel weer roepen, Paulus, en dan spreken we nog wel eens weer over deze dingen. En zo ebt dat gevoel in zijn geweten, dat wordt aangesproken, langzaam maar zeker weg. Uitstel is een van de manieren waarop wij sjoemelen met ons geweten. Als het gaat om de positieve dingen. De waarschuwingen in goede zin, die stellen we vaak uit. Zeg, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik echt doen, volgende week. Nee, volgende week heb ik nog veel drukker. Doe het nu. En als ik het dan nog even iets dieper doortrek, dan zou ik willen zeggen, morgen, dat is het woord van de duivel. Als het gaat om bekering. Morgen. Doe het morgen. Doe het straks. En heden, dat is het woord van Christus. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Dus vooraf is daar een soort richting die God ons wijst door middel van dat geweten. Niet onfeilbaar, maar toch wel duidelijk een bepaalde richting. Het is goed om gewetensvol te leven. Dank de Here maar voor die momenten in je leven dat het mis had kunnen gaan, maar dat je door je geweten je bewust was dat je dat niet moest doen en het niet gedaan hebt. Dank de Here daar maar voor, want dat heb je echt niet aan jezelf te danken. Je bent niet in staat om in eigen kracht één ogenblik staande te blijven. Toch? Je bent niet in staat om één ogenblik staande te blijven. Het is alles genade. De tweede functie van het geweten is meer een registratie. Bunyan noemt in zijn Heilige Oorlog, waarin de stad Mensenziel wordt heroverd door koning Emmanuel, noemt de conscientie, het geweten, Mr. Recorder. En dan moet je natuurlijk niet aan een cassette recorder denken, maar de recorder, dat is de notaris in de rechtszaal. De scriba die het allemaal opschrijft. Zo werkt ook ons geweten. Er zijn van die dingen die feilloos vastliggen in je geheugen. De meeste dingen vergeet je weer. Gelukkig, je bent geen computer. Maar er zijn ook dingen die feilloos geregistreerd staan. En dat heeft te maken met je conscientie. Ik weet het nog zo goed. Laat ik dat vertellen. Ik was een jaar of 4, 5, denk ik. En ik ging met mijn moeder en mijn zus winkelen naar een kledingwinkel. En weet je wat ik nou zo leuk vond? Dan kroop ik onder die jassen en dan scheurde ik die prijskaartjes eraf. Eén voor één. Nou, onschuldig, hè? Maar dat is nou je geweten. Ik weet dat nog heel goed. Omdat ik voelde op dat moment dat mijn hart tekeer ging. Ik voelde dat ik iets deed wat niet mocht. En ik deed het toch. Lekker toch. En door die registratie van mijn geweten kan ik me dat nog heel scherp herinneren. Ik nodig jullie uit om voor jezelf even over je kleuterleeftijd na te denken. Misschien zijn er ook dingen die je zelf nog heel goed weet op dat gebied. En dat zijn dan de onschuldige, tussen aanhalingstekens, dingen waar je over na kunt denken. Maar je hebt misschien ook wel andere herinneringen die niet oorbaar zijn om hier te noemen. Die zwarte bladzijde in je levensboek. Waar was je toen? En wat deed je toen voor het eerst? En wat heb je daar en daar gezegd? Of juist niet gezegd? Van die pijnlijke herinneringen. Tenminste voor een kind van God. Gedenk niet meer het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Gedenk niet de zonde van mijn jonkheid en vergeef mijn overtredingen. Gedenk mijner naar de grootheid van uw barmhartigheden. Ja? Die functie van het geweten om te registreren heeft ook daarmee te maken dat in de jongste dag de boeken zullen worden geopend. De boeken. En dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in het laatste artikel, namelijk der gewetens, der conscientiën. Die zullen worden geopend en alles komt voor de dag. Niet uit Gods boek, maar uit jouw boek, uit jouw eigen boek. Uit het boek van je geweten. Derde functie van het geweten als het gaat om de zonde, om die tweede stelling, jouw geweten is door de zonde aangetast, dat is de herinnering. De beschuldiging na afloop, van tevoren is daar de waarschuwing, op het moment zelf is daar de registratie, na afloop is daar de, moet ik dat wroeging noemen, misschien is dat te sterk. In ieder geval het grote schuldgevoel. Je bent verleid geworden, je hebt het toch gedaan, tegen beter weten in en nu zit je met de brokken. Nu sta je daar met lege handen, met schaamrood op je kaken. Of je probeert dat schaamrood misschien te verbergen. En je voelt het, ik heb het verkeerd gedaan. Ik sta schuldig tegenover God en tegenover mijn naaste. De aanklagende functie van het geweten. De beschuldigende functie van het geweten. En daar mogen we God ook wel voor danken. Dat alle mensen dat hebben. Tenzij hun geweten is toegeschroeid als met een brandijzer, want dan word je een gewetensloze misdadiger. Dat gevoel van schaamte, schande, van schuld, dat is genade van God in een gevallen wereld. Ik ga verder met mijn derde stelling. Jouw geweten kan alleen gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. De Puritijnen spraken ook wel over een ontwaakt geweten. Wat is een ontwaakt geweten? Dat is een geweten wat in de prediking van de wet wordt aangesproken. Een geweten dat ontdekt is aan de zonde. Dat is nodig. Het is nodig voor ons als predikanten dat we de zonde bij name noemen. En dan niet alleen een rijtje zonden die iedereen al kent, maar heel concreet. En dat we de zonde ook proberen te schilderen in haar zwartste kleuren. En die zwartste kleuren zijn nog niet zwart genoeg tegenover een heilig witte God. Het is nodig dat je geweten wordt geraakt, dat je hart wordt geraakt in de prediking. Wet en evangelie, akkoord. Maar dan niet als een soort schilderij, ik stond erbij en ik keek ernaar. Maar heel persoonlijk in de confrontatie met God. Het is God die spreekt en jou aanspreekt. Ik ben de Heere uw God, gij zult niet. Gij zult. En als dat woord inslaat, als de bliksem, of misschien langzaam maar zeker indruppelt, als de gestadige druppel van het woord effect begint te krijgen in je leven, dan wordt je geweten wakker. Dan weet je, ik heb met God te maken. Zo kan ik niet verder. Zo kan ik niet voor God verschijnen. En wat ga je dan doen? Wat deed apostel Paulus jarenlang in zijn leven? Hij probeerde zijn ontwaakte geweten door de wet van God als fariseer te compenseren met heel veel goede dingen. Hij dacht, ik heb heel veel dingen fout gedaan, ik ben erg tekortgeschoten. Maar God mag wel dankbaar zijn dat ik zo serieus bezig ben om hem te zoeken en hem te dienen. Dat dacht hij natuurlijk niet, want hij wist wel dat dat een verkeerde gedachte was. En dat alles toch genade was. En dat zal hij met zijn lippen misschien ook hebben uitgesproken. Heel diep in zijn hart zat dat beginsel van eigen gerechtigheid. Van zelfwerkzaamheid. Van compensatie van een aangeraakt geweten. Ik zal toch nog proberen iets in de andere schaal te leggen. Het is niet veel. Het is niet genoeg. Het is alles te kort. Maar toch, ik zal mijn best doen om het te compenseren. Ben je ook zo bezig met je geweten? Je weet dat je schuldig bent. Je weet dat je een zondaar bent. Je voelt het misschien soms ook. Maar wat doe je ermee? Je zegt, nou, ik probeer zo kerkelijk mogelijk en zo reformatorisch mogelijk en zo netjes mogelijk te leven. Gefeliciteerd. Dat is wel goed. Maar daar ga je verloren mee. Daar red je het niet mee. Er is meer nodig. Er is bloed nodig. Het bloed van het Lam. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk, wij mensen proberen altijd ons geweten te sussen. Alles went. De zonde ook. Als je het maar lang genoeg doet, dan spreek je geweten niet meer zo. Het is gevaarlijk hoor. Verslavend, gevaarlijk. Als de zonde begint te wennen in je leven. En je hebt er geen last meer van. Of we proberen ons te verontschuldigen. En we zeggen, nou ja, kijk. Ik ben nou eenmaal zo. Heb je dat wel eens gezegd? Ik ben nou eenmaal zo. Dat is een leugen. Want daarmee kun je niet voor God verschijnen. En dan zal God zeggen, zo heb ik je niet gemaakt. Ik heb je volmaakt geschapen zonder zonde. En dat je nu zo bent, dat is eigen keuze. En eigen schuld. Of een andere die het ook onder ons jongeren vaak wel goed. Ze doen het allemaal. Dan bagatelliseer je het eigenlijk dan. Verontschuldig je jezelf. Nou ja, iedereen doet dat toch. Het is nou zo erg. Nou, het zal meevallen. Of nog een ander die het ook heel goed doet om ons geweten. Dus, nou, God is toch ook genadig. Hè? Hij is toch ook barmhartig. Hij vergeeft zo graag. Hij doet niet liever. Ja, maar kijk, vriend, als je op kosten van Gods genade kunt zondigen, dan heb je het niet begrepen. Dan ben ik bang dat je die genade helemaal niet kent. Dat je niet weet wat vergeving is, hoe duur, hoe kostbaar. Vergeving van je zonde is. Genade is niet goedkoop. Je geweten kan alleen gereinigd worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe gaat dat dan? O vrienden, als ik dat kon uitleggen. Ik wou dat ik een tong van engelen had om dat te doen. Vanavond, ik zal het proberen. Hoe gaat dat? Dat je geweten gereinigd wordt. je schuld vergeven, je zonde vergeven, dat je vrij staat tegenover de Here, dat je met Paulus kunt zeggen, en ik oefen mijzelf om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en voor de mensen. Dat was eigenlijk een gevolg van die vreemde vrijspraak, die reiniging van zijn geweten door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar ging ook in het leven van Paulus wel iets aan vooraf. Wat ging er dan aan vooraf? Nou, de Heer zegt het heel eenvoudig. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Wat bedoel je ermee? Luther zei het zo. Zolang als jij jezelf rechtvaardigt voor God, word je veroordeeld door God. Zolang als jij jezelf, door jezelf te verontschuldigen, door het te ontkennen, door het te bagatelliseren, door de gewenning of door die fariseïstische compensatie, zolang als jij jezelf nog rechtvaardigt en handhaaft voor God, zal God je altijd en immer blijven veroordelen. Dat kan niet anders. Want wie zichzelf rechtvaardigt, kan voor God niet bestaan. Maar nu de andere kant van de medaille. En wie zichzelf veroordeelt, die zal niet geoordeeld worden. En dat zei Luther, wie zichzelf verdoemt, die kan niet verdoemd worden. Wie zichzelf veroordeelt, wordt door God vrijgesproken. Is het dan zo eenvoudig? Ja. Want wie niet gelooft, die is alreede veroordeeld. Maar wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. En wat is nu dat geloven in de Heer Jezus Christus? En wat heeft dat te maken, want ik kan er natuurlijk niet alles van zeggen vanavond. Wat heeft dat te maken met je consciëntie? Met je geweten? Heb je wel eens gehoord van de uitdrukking de vierschaar der consciëntie? Voor sommige christenen is dat een hele speciale beleving van het recht van God. Je kunt daarvan onder de indruk zijn als mensen uit hun leven daarover kunnen vertellen. Indrukwekkend, heel mooi, heel teer. Het wordt wat anders als mensen dat als een soort geestelijke maatstaf gaan nemen terwijl ze er zelf geen kennis aan hebben. Dan kunnen ze beter hun mond houden, want dan is er niks aan. Dan wordt het een harde regel, een soort theorie, een systeem. Maar heel mooi als mensen uit bevinding, uit hun levenservaring kunnen vertellen wat die godsontmoeting bij het kruis van de Heer Jezus Christus voor hen heeft betekend. Wat is dan die vierschaar der consciëntie? Het is eigenlijk heel eenvoudig. De oude Germanen tekenden al een vierkant in het zand als daar een rechtszitting was. Want in elke rechtszitting zijn vier partijen. Daar is een rechter. En dat is in dit geval God. En bij deze rechter is er geen hoger beroep mogelijk. Zijn vonnis staat. En er is een verdachte. Zie je jezelf daar staan bij dat vierkant, tegenover God die oordeelt. In je geweten vindt dit gericht plaats. Als je leert geloven in de Heer Jezus Christus. Het is niet eens een bijzondere ervaring bij onze oudvaders eigenlijk. Het gaat veel meer om een beschrijving van de rechtvaardiging door het geloof. Wat houdt dat in? Hoe gaat dat in zijn werk? Er zijn nog twee partijen bij dat vierkant. Aan de ene kant staat daar Tertullus, de aanklager. Hier in deze rechtspraak. De aanklager, de openbare aanklager. En wie is dat? Dat is de Satan in de Bijbel. Denk aan de verklager van de broederen of aan het hemelse hof in het boek Job, waar de Satan komt om Job aan te klagen. Je zou ook kunnen zeggen die aanklager is van binnen je eigen consciëntie. Al is het ook dat mijn consciëntie mij aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. En nou is er nog één partij. En daar gaat het nou om in deze hemelse rechtspraak of in de vierschaar der consciëntie. We hebben een rechter, een verdachte, een aanklager en een advocaat. En dat is Christus. Dat is de borg. Die met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader. Wat gebeurt er dan in die vierschaar der consciëntie? Als ik het heel eenvoudig probeer te beschrijven, dan gebeurt er dit. De aanklager leest voor waarvan je wordt beschuldigd. En je schaamt je tegenover God. Ben ik zo? Ja, zo ben je. En het is eigenlijk nog erger, want nooit zal jouw zondekennis toereikend genoeg zijn. Het is altijd nog erger, zwarter, dieper. De aanklager leest de aanklacht voor. En dan vraagt de rechter, wat is nou je antwoord? Wat heb je daarop te zeggen? En dan zijn er zoveel mensen die zeggen, ja maar. En ze gaan verloren met hun ja maar, met hun zelfverdediging, met hun zelfhandhaving, met hun eigen gerechtigheid. Maar dan is er iemand die zegt, ja heren, zo is het. Ik heb gezondigd en ik sta voor u in de schuld. En als mijn geweten mij aanklaagt, heb ik niks te zeggen. Ik ben verloren. Kijk eens wat die advocaat doet. Hij treedt tussen beiden en hij pleit op zijn eigen werk. En hij zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden voor deze zondaar. Door mijn bloed zal zij leven, door mijn gerechtigheid zal hij leven in alle eeuwigheid. En wat is het oordeel van de rechter? Je bent vrij, je hebt volkomen vergeving van zonden. Dat is de vierschaar der consciëntie, twee persoonlijke vragen. Sta jij zo tegenover God? Ja. Is het echt zo? Ervaar je je leven ook zo voor het heilig aangezicht van de Heere, die alles van je weet? Dat is wel heel belangrijk. Het is ook wezenlijk dat je je schuldig leert kennen. En ook steeds meer en steeds weer. Het is niet eens een eenmalig gebeuren. Tweede vraag. Vertrouw je op die advocaat, op de Heere Jezus Christus? Dat hij ook voor jou tussen beiden treedt. Dat hij ook voor jou zijn bloed, zijn leven heeft gegeven. Dat zijn bloed ook jou reinigt van alle zonden. Vertrouw je op hem. Geef je jezelf aan hem gewonnen. Geef je jezelf aan hem over. En zeg je, Heere Jezus, er is niemand anders in de hemel of op de aarde die mij liever heeft dan u. Er is niemand anders die mij redden kan. U alleen. En zo, lieve vrienden, en zo alleen, ontvang je een rein geweten. Je geweten kan alleen gereinigd worden door het bloed. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Door het geloof in de belofte van het evangelie. Van de volkomen vergeving der zonden. Ben je dan klaar? Ja, dan ben je zalig. Er kan niks aan worden toegevoegd en er kan nooit meer iets van worden afgedaan. Dan ben je zalig. Herken je dat in je leven, dat geloof in de Heer Jezus Christus? Ben je dan klaar? Nee, ben je niet klaar. Dan komen we bij de tekst, vers 16. En ik oefen mijzelf hierin, zegt Paulus, om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. Dan begint het pas. Wat begint er dan pas? Die strijd, die tweestrijd. Niet die strijd met je geweten, want die heeft ieder mens wel. Goed en kwaad en probeer er het beste van te maken. En probeer zo goed mogelijk te leven en zo min mogelijk te zondigen. Maar die strijd tussen geest en vlees. Die oude mens die je naar beneden trekt, bij Christus vandaan, bij God vandaan. De Satan die met al zijn gemene aanvallen probeert scheiding te maken tussen God en je hart, tussen de Heer Jezus en je ziel. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar is het de Satan om begonnen met al zijn beschuldigingen. En dan zeg je met Romeinen 7, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet meer wil doen, waar ik zo'n afgrondige hekel aan gekregen heb, waar ik een afkeer van heb, dat doe ik toch. Een tweestrijd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dat is een hele oefening, een leven lang oefenen, om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. Hoe moet je je daar dan in oefenen? Het gaat eigenlijk over de heiligmaking, hè? Ben je dan klaar? Ja, dan ben je zalig. Er kan niks aan worden toegevoegd. En er kan nooit meer iets van worden afgedaan. Dan ben je zalig. Herken je dat in je leven? Dat geloof in de Heer Jezus Christus. Ben je dan klaar? Nee, ben je niet klaar. Dan komen we bij de tekst. Vers 16. En ik oefen mijzelf hierin, zegt Paulus, om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. Dan begint het pas. Wat begint er dan pas? Die strijd, die tweestrijd. Niet die strijd met je geweten, want die heeft ieder mens wel. Goed en kwaad en probeer er het beste van te maken. En probeer zo goed mogelijk te leven en zo min mogelijk te zondigen. Maar die strijd tussen geest en vlees. Die oude mens die je naar beneden trekt, bij Christus vandaan, bij God vandaan. De Satan die met al zijn gemene aanvallen probeert scheiding te maken tussen God en je hart, tussen de Heer Jezus en je ziel. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar is het de Satan om begonnen met al zijn beschuldigingen. En dan zeg je met Romeinen 7, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet meer wil doen, waar ik zo'n afgrondige hekel aan gekregen heb, waar ik een afkeer van heb, dat doe ik toch. Een tweestrijd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dat is een hele oefening, een leven lang oefenen, om altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen. Hoe moet je je daar dan in oefenen? Het gaat eigenlijk over de heiligmaking, hè? Levensheiliging. Er staat een woord voor oefenen, dat is het woord ascese. Letterlijk. Weet je wat dat betekent? Dat je ook eens nee kunt zeggen. Kun je dat? Dat is genade van God. Dat je nee kunt zeggen tegen jezelf. Tegen je eigen behoeften en begeerten en gedachten en plannen en wensen. Zegt Paulus, dat is een hele oefening. Ja, dat was een hele oefening ook voor de apostel Paulus om te sterven aan zijn eigen ik. En hij zegt in een van zijn brieven, ik sterf elke dag. En misschien is het in jouw leven ook wel een oefening. Je zegt, Heere, uw liefde is in mijn hart wel uitgestort. En ik wil u zoeken en ik wil u kennen en ik wil met u leven. Maar ja, dan moet dat ook anders. En dan moet dat er ook aan. En dat, en dat. En beste vriend, voor je het weet ben je weer heel wettisch bezig, hè? Met compensatie. God wat en ik ook wat. Een soort convenant met God. Een soort samenwerkingsverband met God. Maar zo gaat het niet hoor. Weet je hoe het wel gaat? Sterven aan jezelf. Dat betekent, Heere, ik kan het niet. Ik kan niet leven voor u. Ik kan u niet bedoelen zoals u het hebt bedoeld. Ik kan niet heilig leven. Er is wel een verlangen in mijn hart. Een dorst naar heiligheid. Maar ik schiet zo tekort. Het lukt niet. O Heere, help mij om zo te leven dat u in mijn leven de eerste plaats inneemt. En dan dicht achter de Heer Jezus aan, onder het heiligend kruis, dicht bij hem blijven. Als iemand achter mij wil komen, heeft hij gezegd, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is een hele oefening, ook heel concreet. Nee zeggen. Je grenzen weten. De grenzen die God in zijn woord heeft aangegeven. Het gaat ook elke keer weer om het woord. Nogmaals, ons geweten is niet onfeilbaar. En als je nou denkt dat je geen vlees mag eten, dan mag je dat nog wel eens een keer weer toetsen aan de Bijbel, wat die ervan zegt, wat God ervan zegt. Dus een hele nauwe omgang met de schriften is heel belangrijk. Want het gaat niet om de stem van mijn opvoeding alleen. Misschien heb ik wel een hele dominante moeder gehad. Of een hele harde vader. Kan mijn geweten ook nog misvormd zijn. Maar het gaat erom dat mijn geweten hervormd wordt naar de schriften. Veel discussies, denk ik wel eens, in de gereformeerde gezinten zijn daarop terug te voeren. Dat we misschien op bepaalde punten heel scherp grenzen hebben getrokken. Niet verkeerd, maar die grenzen kunnen we niet relativeren. Terwijl als we die grenzen toetsen aan het woord van God, dan kon het nog wel eens wat anders komen te liggen. Als ik met mijn ogen open en mijn handen over elkaar zo straks zou bidden, dan zou u dat heel raar vinden. De hele zegen van de avond zou weg zijn. Ze zeggen, wat doet die dominee nou toch gek? Hij vouwt niet eens zijn handen en hij sluit niet eens zijn ogen. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Zo ben ik opgevoed. Dat zit er heel diep in. Dat wij onze ogen sluiten en onze handen vouwen. Dat is eerbiedig. En zo blijven we het ook doen. Maar als je dat nou toetst aan de Bijbel, dan staat er niks over. Wel dat we eerbiedig moeten zijn tegenover de Heere. Maar niet dat die speciale houding van ons lichaam nou wezenlijk is voor het gebed. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Nou, het laatste doen we wel met een trouwerij, maar het eerste en het tweede doen we niet. Ik zeg niet dat we dat moeten invoeren, begrijp me nou goed, maar ik zeg wel dat er bepaalde dingen kunnen zijn in onze opvoeding of in onze godsdienstige gewoonte die we zo belangrijk zijn gaan vinden. Dat we eigenlijk vergeten dat het altijd weer terug moet naar de schrift. Sola scriptura. Wat zegt de Heer in zijn woord? En dan gaat het ook nog wel om belangrijkere zaken dan alleen maar de uiterlijke vorm. Dat we in alle dingen luisteren naar de stem van de Heer die in zijn woord tot ons spreekt. Toets het aan de schrift. Oefen jezelf. Om, en dat is het laatste wat ik ervan zeg, om altijd een onergerlijk geweten te hebben. Voor God en voor de mensen. Het gaat bij ons geweten toch ook vooral om onze naasten. Ergernis in de Bijbel, ergerlijk. Dat betekent niet dat je je aan een ander ergert. Mens, erger je niet. Dat betekent het niet. Het betekent dat je een ander een aanstoot bent. Een aanstoot voorlegt op de weg naar de Heere toe. Kijk eens om je heen. Misschien zijn er wel mensen voor wie jij meer een verhindering bent om in te gaan dan een aansporing om in te gaan. Nou, Paulus zegt hier tegenover zijn rechter en tegenover zijn beschuldigers en tegenover het Sanhedrin: ik kan met een goed en vrij geweten voor God belijden dat ik alleen maar jullie behoud op het oog heb. Zelfs het behoud van zijn rechter Felix heeft hij op het oog. En daarom spreekt hij van rechtvaardigheid, van matigheid, daar heb je het, die ascese, en van het toekomende oordeel. Wat is de apostel Paulus eerlijk geweest? Hij heeft niet gesjoemeld. Hij heeft niet gedacht, als ik nou een aardige gevangene ben, word ik misschien wel vrijgelaten. Nee, hij was zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid. En al had hij dan maar een gemeente die uit 1 of 2 of 3 mensen bestond. Felix en zijn soldaten en misschien zijn vrouw. Hij was getrouw in zijn bediening. En hij zei, oh Felix, ik heb zo met u te doen. Want u kunt voor God niet rechtvaardig verschijnen. Als u zo blijft leven zoals u nu leeft, dan gaat het niet goed. Bekeer je, Felix, bekeer je van je boze weg. Want straks komt het laatste gericht. Hij sprak van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel. En Felix werd aangegrepen. Wet en evangelie werden hem voorgehouden. De woorden drongen door tot aan de rand van zijn hart. Maar ze ketste af op dat onwillige en onbekeerlijke hart van deze heiden. En hij begon te trillen en te beven van binnen, misschien ook zijn handen. En hij zei, Paulus, ik heb het zo druk. Ga nu maar weer heen. Volgende keer praten we wel weer verder over deze dingen. Maar Paulus was eerlijk. En zelfs tegenover Felix oefende hij zich om hem te winnen voor Christus, hoe is mijn levenswandel? Wandel ik zo in de liefde voor God en voor mijn naaste, dat ze niet over mij struikelen op weg naar de Heere toe, maar dat ik een aansporing ben voor anderen om de Heere te zoeken. Nog één ding, vrienden, het is tijd. Maar ik had nog één stelling. Jij hebt een geweten. Jouw geweten is aangetast door de zonde. Het kan alleen gereinigd worden door het bloed van Christus. Je moet je oefenen om een vrij en onergerlijk geweten te hebben. Dat was de vierde. Je moet je oefenen om een vrij geweten te houden. En dan is er nog één ding. En dat vult mij met ernst en zorg. Straks wordt jouw geweten
geopend. Of het wordt vervuld. Het wordt geopend. En dan word je geconfronteerd met wat je gedaan en gezegd en gedacht hebt. Met alles. Letterlijk alles. Elk ijdel woord. Geloof je dat echt? Dat zijn de woorden van Jezus hoor. Elk ijdel woord. Ik las van iemand die had gedroomd. En in zijn droom kwam hij een kamer binnen. En boven de deur van die kamer stond het woord archief. En hij zag daar in zijn verwondering allemaal laden. Die ladenkasten, u kent dat wel. En op al die kasten stond een label. Ik dacht, hé, wat is dit? Hij ging eens een stap dichterbij en hij zag daar een laadje met gemiste kansen. En hij trok die la open. En hij bladerde er wat in. En hij zag daar al die momenten dat hij God had kunnen zoeken. En het niet had gedaan. Al die momenten dat hij een goed woord voor hem had kunnen spreken. En had gezwegen en hij schoof de la weer dicht. En er was een andere la, daar stond op blunders. En nieuwsgierig geworden trok hij die la open en hij zag het weer. Oh ja, oh ja, dat waar u net aan dacht aan het begin, hè, waar je je nu voor schaamt. En hij schoof de la, teleurgesteld, weer dicht. Op een ander laadje, daar stond het woord idolen. En daar stonden ze allemaal in, waar hij zijn leven lang een afgod van had gemaakt. En op een ander laadje, daar stond roddels. En ze stonden er allemaal in. En als hij goed keek, dan was dat gerubriceerd naar de 10 geboden van de heilige wet van God. Het eerste, het tweede, het derde, tot en met het 10e gebod aan toe. Er was ook nog een la met verborgen zonden. Waar nog nooit iemand van had geweten. Lieve vrienden, dat is jouw geweten. Een archief van God. En ik weet niet wat de hel is. Daar zal wening zijn. En knersing der tanden. Daar zal het vuur branden. Daar zal wroeging zijn. Dan zul je, zoals Richard Wurmbrand zei, opgesloten zijn in een isoleercel. Alleen maar met jezelf. In zo'n archief. Waar je de innerlijke consequenties van je zonde voor altijd zult moeten dragen en zult krijgen wat je gekozen hebt en verdient. Als de boeken geopend worden, dan is het te laat. Kun je niet meer terug. En ik keek om me heen, zei die persoon die zijn droom beschreef. Want ik was bang dat er misschien iemand bij me in de kamer was. Er was niemand. En zo ging ik door. En ik zag ze allemaal. La voor la. Mijn zonden. Mijn schuld. Die rekening die open stond. En ik keerde mij om. En toen zag ik dat er iemand achter mij stond. En toen ik keek in mijn droom, zag ik zijn doorboorde handen en zijn zijde. Het was de Heere. En hij sprak: voor dit alles heb ik geleden. En dit alles heb ik jou vergeven, die in mij gelooft. Dan komt er een andere dag. Geen dag van ondergang. Geen zwarte dag, maar een blijde dag.
waarin al degenen die hun vertrouwen gezet hebben op de Heer Jezus Christus en op zijn bloed, een nieuw geweten zullen krijgen. Het zal gereinigd worden. Het is nu al gereinigd door het geloof in de vrijspraak, in de vergeving der zonden. Maar het zal dan gereinigd worden van elke slechte herinnering waar je nu soms nog last van hebt. O God, gedenk niet de zonde van mijn jonkheid en vergeef mijn overtreding. En het zal gereinigd worden van iedere slechte gewoonte en van iedere kracht van de zonde die je nu nog naar beneden trekt. En van iedere vertwijfeling, o God, wie ben ik en wie ben ik? Dan zal je geweten alleen nog maar weten van datgene wat rein en zuiver en goed is. Dan is er geen kennis meer van goed en kwaad. Maar alleen nog die herinnering uit hoe grote nood en dood je door de Heere bent verlost. En in die dag zul je voor het eerst in staat zijn om God te loven met je hele hart, zoals Hij het heeft bedoeld. En er is wel een begin, maar geen einde. Ze begonnen buiten te staan. Ze begonnen en na 1000 jaar begonnen ze nog buiten te staan. En dan staat er in die andere tekst, en ze begonnen vrolijk te zijn. Ze begonnen en na 10.000 jaar begonnen ze nog steeds. Ze begonnen vrolijk te zijn in de vreugde des Heren. Dat geven God.